Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 9, vers 8 en 18. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. En 18, o driftigen, vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het is van Psalm 9, vers 8 en 18. Heilig woord zal de gemeente gelezen worden uit Matteüs 3. Matteüs, het derde hoofdstuk. Stellen wij ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting zingen wij Psalm 119, vers 46.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja den profeet, zeggende: De stem des roepende in de woestijn, bereid den weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met een heilige geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitbrusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water, en zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag den geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen zeggende: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover.
De voorbede zal gedaan worden voor de heer Den Braber van de Paddenweg, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met hartritmestoornissen. Laat ons Gods aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere, grote majesteit en koning in de hemel, die leeft en regeert tot in eeuwigheid, en die einde nog oorsprong heeft. U heeft uw troon gevestigd op waarheid en gericht. En de heilige serafijnen bedekken zich voor uw aangezicht en gaan uit op uw wenken als een bliksem ter dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. Zij zijn bij God wel bewaard. In een wereld die in het boos ligt, en waar de Satan rondgaat als een briesende leeuw, om alles te verslinden, bijzonder uw kerk te benauwen. Wij mogen aan de morgen van deze dag nog in uw grote langmoedigheid samenkomen in uw huis. U heeft dat in ons land nog gelaten, terwijl zoveel plaatsen en delen van de wereld als door de dorheid en de droogte aan geesteloosheid zijn overgegeven. Wilt gij nog betonen in het midden van ons de prediking van uw woord en van uw liefelijk evangelie? Mag er nog worden geklopt op de deuren van ons hart? En mogen u nog uw mensen samenbrengen op de dorsvloer, opdat ze worden geschud en geschokt en zouden vallen als korenkorrels op die grote zeef van de koning van de kerk? Heere, zou u dat vanmorgen ook willen geven in het midden van deze gemeente. En dat gij het woord wilde gebruiken als een hamer om onze harten te verbrijzelen, maar ook als een olie om de wonden die het woord maakt te genezen in hem die de grote geneesmeester is. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Zoudt gij zo door de rijen willen heen gaan, van jong en oud, opdat ons leven zou mogen kennen die enige troost die er is in het leven, maar ook in het sterven. Verreweg de meeste mensen die leven naar het goeddunken van hun hart, in de kerk en ook buiten de kerk, dat wij nauwelijks beseffen van waar wij komen, nog waar wij heen gaan. Dan leven we maar als in de dagen van Noach, eten en drinken, en morgen sterven wij, terwijl daar de prediking mag zijn van de ark. Haast u en spoed u om uw levenswil. Heere, zoudt ge zo ook in ons arme wegzinkende vaderland nog willen gedachtig zijn. U heeft in oude tijden in deze stad ook zoveel van uw volk en kinderen gehad. De prediking van uw knechten willen zegenen. Daar was ook veel geoefend volk in de genade, die mochten spreken van de vastheid des geloofs, die het huis van hun hoop gevestigd hadden op die onwankelbare rotssteen. Zij waren als lampen in een donkere nacht. Zoudt u ook nu die oefeningen willen schenken, waar deze Johannes de Doper in zijn prediking zo op kwam aan te dringen? Hij moet wassen en wij moeten minder worden, dat er die onderhandelingen mogen zijn met u de Heer. Waar ook Luther gezegd heeft, om nu al de overtredingen en schulden bij u kwijt te raken en die gerechtigheid des bloeds weder te mogen ontvangen en die klederen des heils en die mantel der gerechtigheid. Heere, zoudt u aan dit volk willen gedenken daar ze vakant zijn? Wij gedenken nog aan die broeder die hier vele jaren gestaan heeft, maar nu is daar de kansel leeg. Zoudt gij hen willen verblijden met de man van uw raad, op uw tijd? Maar wilt gij aan het geheel onze gemeente gedenken, de studenten ook die zijn uitgegaan? Er zijn nog zoveel lege kansels. Zoudt u die willen vervullen en nog willen afzonderen tot de profetenschool? Gedenk het geheel van deze wereld, waar ook de wereld vol is van vrevel en we de ruisingen van uw voetstappen beluisteren. Hij komt om de aarde te richten, de wereld met rechtmatigheid. Daar is de spanning onder de volkeren. Daar zijn de oorlogsvelden. Het ene volk staat tegen het andere op. En men jaagt elkaar naar de dood. O, zoudt gij eens willen opstaan als die grote vredesvorst, opdat de zwaarden zouden worden omgesmeed tot de ploegscharen. Wij dragen u in het bijzonder op hem die in het ziekenhuis moest worden opgenomen met de hartritmestoornissen. Heere, dan zal hij het ook wel ervaren dat zulke omstandigheden raken aan het leven, dan moeten we de broosheid inleven. Dan beseffen we dat we maar een handbreed verschil hebben tussen de tijd en de eeuwigheid. En zal de vraag ook wel rijzen, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult ge nog rechtvaardig verschijnen voor God, dat de gang naar het ziekenhuis voor hem tot zegen mag zijn, naar het lichaam, maar bovenal naar zijn onsterfelijke ziel. En dat die grote medicijnmeester op de ziekenkamer is passeren mag en zijn ziel mag onderwijzen uit dat enig medicijn der vertroosting. Gedenk vanmorgen ook uw knecht, als hij in het midden van dit volk mag zaaien. Zou u het zaad zelf willen zorg dragen, dat het vallen mag in de wel toebereide aarde. We gedenken ook aan de ouderling die leest in zijn eigen gemeente. Zou u daar ook het volk willen bedienen uit het allerbinnenst heiligdom? We vragen dat om Christus wil. Amen. Gemeente, nu gaan wij met elkaar zingen van Psalm 76. En daarvan in het bijzonder de versen 4 en 5. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Als God ter hoge vierschaar steeg, zachtmoedig volk verlossing kreeg. Het is van Psalm 76, de versen 4 en 5. Nu krijgt inmiddels de gelegenheid voor de liefdegaven. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de diaconie. En de derde is een rondgang voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere die zegenen uw gaven. gemeente, wij zouden vanmorgen uw aandacht willen bepalen bij Matteüs 3 en daarvan bijzonder het 12e vers. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Nou, gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij Christus, de grote landman die de wan in zijn hand heeft. En daaruit vinden we drie gedachten. In de eerste plaats, hij komt om de dorsvloer te doorzuiveren. In de tweede plaats, om de tarwe te vergaderen. En in de derde plaats, om het kaf te verbranden. Dus Christus, de grote landman, met de wan in de hand, om de dorsvloer te doorzuiveren, de tarwe te vergaderen en het kaf te verbranden. Het is een bijzonder beeld in dit hoofdstuk in de prediking van Johannes de Doper. Hij heeft veel gepredikt aan de oever van de Jordaanrivier bij Salim, Betabara. En daar heeft hij rijk het evangelie mogen prediken. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was het hart van zijn prediking. Als u oude schilderijen ziet van Johannes de Doper, dan ziet u hem altijd met een gestrekte arm. Als het hart van zijn boodschap, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij was de heraut. Zijn vader had het ook geprofeteerd van hem in zijn lofzang. Misschien is er in uw midden wel over geprikt. En gij, kindeke, Johannes, zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Toen hij geboren was, waren de mensen in de valleien en op de bergen van Judea ontsteld. En ze zeiden de een tegen de ander, wat zal er toch van dit kindeke worden? Toen hebben ze het gevraagd aan Johannes, aan de vader van Johannes, aan Zacharias. En toen heeft hij heel in het kort mogen schrijven wat er van dit kindeke worden zou. Hij nam een schrijftafel en in de was van de schrijftafel schreef hij, Johannes is zijn naam. En dat was ook zijn werk. God, de Heere, is genadig. En zo zou zijn prediking zijn. Voordat Israël, dat van de Heere was afgezworven, jaren zonder getal, maar mocht hij verkondigen dat in dat kind van de beestenstal de Heere genadig zou zijn voor een in zichzelf arm zondaarsvolk. En dan na die eerste jeugdjaren, dan horen we lange tijd niets meer van deze Johannes. Dan gaat hij de stilte in als een voorbereidingstijd op zijn prediking. En verkeert hij net als Elia en ook net als de Heere Jezus in de woestijnen. Jesaja had dat al van hem geprofeteerd, van die heraut. Hij zal zijn als een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heeren. Zoals een heraut een koning vooruitgaat, zo zal hij zijn. En heeft hij zich voorbereid op die taak in de stilte van de woestijnen. Daar Niet afgeleid door de verlokkingen van de wereld, leefde hij van sprinkhanen en honing uit de spleten van de rots. En dan op zijn 30ste leeftijdsjaar, ik ga maar heel snel zo door zijn leven heen, dan op zijn 30ste leeftijdsjaar, dan komt hij in de openbaarheid. Dat was bijzonder ook de leeftijd in Israël, dat je in het publieke leven jezelf ging vertonen, hij ook, 30, Heer Jezus later ook. En dan zoekt hij de overgangsplaatsen, de veren van de Jordaan, waar het volk heen en weer gaat, met de schapen kunnen, met de offeranden naar Jeruzalem, daar ontmoet hij het volk. En staat hij op een rotspunt, met die veren in de Jordaan, en zet de bazuin van de prediking aan zijn mond. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Mag hij het prediken van dat koninkrijk? Als er één ding door de profeten in het Oude Testament veel verkondigd was, dan was dat de komst van de koning en het koninkrijk. Dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid, waar de koe en de merin te samen zullen verkeren en een jongske zijn hand zal uitsteken in het hol van een basilisk. Dat koninkrijk van gerechtigheid, dat komt. En die koning ook. En heel zijn reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, van David. Die zal in dat koninkrijk de koning zijn. O, de mensen in Israël, die kenden wel die oude profetieën. En nu zegt Johannes, en nu is die gekomen. Straks zal die zeggen, hij staat in het midden van u, die gij niet kent. Ja, nu was daar onder dat volk dat luisterde daarover wel een blijdschap. Maar het was een oppervlakkige blijdschap. Want dat Joodse volk, dat had ook zo hun gedachten over dat koninkrijk. Een aardse gedachte. En ze meenden dat als de Messias zou komen, dat hij koning zou worden in Jeruzalem. Op de troon van David. En dat het land van Israël het belangrijkste land van de wereld zou worden. En dat hij zou met Psalm 72 regeren van de zee tot aan de zee. En van de rivier tot de einde der aarde. En dat was de reden dat zoveel mensen kwamen luisteren. Want ze hoopten, nu zullen we van dat Romeinse juk worden verlost. En zal die grote zoon van David gaan regeren tot de einden van de aarde. Ze luisterden naar die prediking eigenlijk met een zeker nationalistisch verlangen. Aards, werelds. Maar dan ging Johannes vervolgens afsteken naar de diepte. Dan begon hij in zijn prediking dingen te zeggen die ze eigenlijk niet wilden. En ook niet verwachten. Want ze dachten dat zij als kinderen van Abraham, als dat volk van God verkoren, in dat koninkrijk een ereplaats zouden ontvangen. Maar dan kwam er ineens in die prediking van Johannes een andere gang. En verzacht. En wees die ze aan om in dat koninkrijk te komen. En zo wijs ik vanmorgen ook u aan. En gaat de vinger ook naar mezelf. Om nou in dat koninkrijk van die grote koning onderdaan te mogen zijn. Ook jullie jonge mensen. Zei Johannes in verzacht. Brengt dan vruchten voor der bekering waardig. Begrepen ze niet. Ergerde ze zich aan. Ze waren toch al bekeerd. Ze waren toch al van dat volk van God. Maar dan ging Johannes er verder op door. Dat hij ook in zijn prediking niet bij machte was om die mensen te bekeren, zoals ik het vanmorgen ook niet kan. Maar dan zei hij, ik doop u wel met water. Er zijn mensen die denken dat als je gedoopt bent, dat je ook zalig bent. Dat is vandaag nog precies hetzelfde. Maar Johannes zei, ik doop u wel met water. Maar die na mij komt, die hebben we nou nodig, u ook. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Vers 11. Dat begrepen ze ook niet. Want in Israël werd je in die dagen alleen gedoopt als je eerst een heiden geweest was. En dan kon je onder het volk van Israël komen en dan kreeg je een zogenaamde proselietendoop. Dan werd je gedoopt en werd als het ware het heidendom van je afgespoeld. Dus die doop die was eigenlijk voor de heidenen. En nu zei deze Johannes dat niet de heidenen, maar die mensen uit Israël van het verbond, die moesten gedoopt worden. Dat begrepen ze ook niet. Ergernis. En dan gaat Johannes die ergernis, dan zet hij precies de spits van zijn prediking op die harten, op die geërgerde harten. In vers 9. En meent niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Als ik dat mijn woorden vandaag de dag zou moeten zeggen, dan zou ik tegen u moeten zeggen, meent niet bij uzelf. We behoren bij het verbond. Meent niet bij uzelf. We zijn een trouwe kerkganger. We behoren tot een degelijke gemeente. We zitten altijd onder de oude waarheid. Neem altijd mijn plekje in. Dat zegt hij eigenlijk. Meent niet bij uzelf. We zijn hebben Abraham tot een vader. Het is allemaal te kort om God te kunnen ontmoeten. We hebben die doop nodig van de Heilige Geest. En met vuur. En wat dat betekent, als dat nou in ons leven gemist wordt. En dan wordt die prediking van Johannes heel ernstig in vers 10. Ook is al reden de bijl aan de wortel van de bomen. Achter zitten, we hebben ook voorbeden gedaan. Voor iemand met een zwak hart. Maar zo zullen er vele ziekten rondgaan. Ik heb zelf in de eerste weken in mijn eigen gemeente, de afgelopen weken, de beginweken van het nieuwe jaar, al 3 begrafenissen gehad. De bij ligt al reden aan de wortel van de bomen. We hebben hier geen blijvende stad. In mijn familie ook een jong mens overleden. Het is al niet alleen voor mensen van 80, maar ook van 30 en van 20. En dan zegt hij zo treffend, brengt dan vruchten voor der bekering waardig. En alle boom die geen vrucht draagt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Begrepen ze niks van die prediking? Ze dachten dat het allang goed was met die mensen. Ze behoorden tot dat volk van Abraham. Ze waren besneden. En nu staan ze daar te luisteren dat het nog alles te kort is voor de grote reis naar de eeuwigheid. En zo komen we tot onze tekst. Gaat Johannes in deze tekst heel bijzonder een onderscheid maken tussen dat ware leven dat uit God is en dat godsdienstige leven dat niet meer dan kaf is. Wiens wan in zijn hand is. Dan komen we, het is het derde beeld in dit hoofdstuk. Rijke prediking van Johannes. Het beeld van een landbouwer, een boer met een akker. In die dagen hadden ze een wan en een dorsvloer. Heel de dag hebben de knechten op de akker gemaaid met de sikkel. En vervolgens is het koren in busselen samengebonden en hebben de vrouwen het op hun schouders gedragen naar een hoge heuveltop. Daar ligt de dorsvloer. En zo wordt het koren daar uitgespreid op die hoge dorsvloer. Heel de dag is een os met een dorslede over de halmen gegaan. En nu ligt het daar in hopen, door elkaar, stro, halmen, kaf en daartussen ook gouden korenkorrels. Maar wie zal dat scheiden? Het ligt daar zo door elkaar en zo is het vanmorgen ook hier op de dorsvloer van Barendrecht. Daar ligt dat allemaal door elkaar, het stro en het kaf en de halmen. En de Heere geven ook in uw midden van die oprechte korenkorrels. Maar hoe wordt dat nou gescheiden? Ja, dat gebeurt daar in Israël in de avond. Als de zon is ondergegaan, dan steekt de wind op. De koele avondwind vanuit de zee begint te waaien. En dan gaat de landbouwer met zijn knechten de heuveltop op en hebben ze in hun handen een houten vork. En aan het einde, daar zijn enkele vorken. Een mitsre, een wan. En die steekt die wan in dat stro en dat kaf en die korenkorrels. En in die avondwind werpt hij het met een krachtige beweging omhoog. En dan gaat die wind eronder door. En al het stro en het kaf wordt weggewaaid in de wind. Maar de korenkorrels vallen terug op een grote zeef. En dan tenslotte, als al het kaf en al het koe en alle de halmen zijn weggewaaid en het stro, dan neemt tenslotte de landman de zeef en komt het fijnere werk. Want de laatste korrels moeten van het kaf worden gescheiden. Door en door gezuiverd moet het kaf van het koren. Daarom staat er hier ook een heel nadrukkelijk woord in de tekst. Wiens wan in zijn hand is en hij zal de dorsvloer door zuiveren. Heel nadrukkelijk woord dat hier staat. Dat als het ware wil zeggen, hij blijft maar bezig om dat kaf van dat koren te scheiden. Tot tenslotte daar aan het einde van de avond. En soms midden in de nacht, daar lag dan tenslotte het koren verzameld voor Gods schuur. Ik denk dat u zo het beeld hier van de prediking wel begrijpt. En gemeente, wat is dat toch een ernstig ingrijpend woord dat Johannes hier naar voren brengt in zijn hoofdstuk. Want weet u wat dat nou zeggen wil? Dat de Heer in ons hart kent. Ik heb het in de afgelopen weken ook met de begrafenissen. Dan kom je in de rouwhuizen. En dan zit daar die bedroefde familie. En ik heb natuurlijk al die mensen die ik heb begraven goed gekend. En dan vraagt die familie, dominee, hoe ziet uw vader? Hoe ziet uw moeder? En gemeente, dan moet ik altijd maar zeggen, dat is niet meer aan mij. Wij moeten hier in de prediking wel het kostelijke van het snode scheiden, maar als wij de eeuwigheid zijn ingegaan, oh, ik weet het, Gods kinderen kunnen soms een klaargetuigenis nalaten. Dat er wel eens reden is om daarvan te mogen gewagen, maar toch, er is er maar één die de harten kent en de nieren proeft, en dat is die alwetende Christus. Maar hij zal het zo nauw nemen. Hij kent u en mijn hart. Niets is om op haar majesteit bedenkt voor u al wetendheid. En weet je wat nou de heidenen dachten? Ik heb het eigenlijk al, of de joden dachten, ik heb het eigenlijk net al gezegd. De joden die dachten, wij zijn het koren. En de heidenen zijn het kaf. Maar zo kan dat in andere de kerkmens ook wel leven. Die grote stad hier, tot in Rotterdam aan toe, waar u vandaan komt oorspronkelijk. Heel die stad, die doet vandaag de dingen. naar de keuze van hun eigen hart. En u zit hier onder het woord, dan kan zo wel eens de gedachte leven, wij zijn het koren en daar is het kaf. We zeggen het ook in vers 9, wij zijn kinderen van Abraham. En u draait Johannes het in die prediking om. Staan de fariseeën te luisteren en de sadduceeën. Er staan de soldaten die met ruw geweld door Israël gingen. Maar er staan ook de gewone mensen die leefden naar het goeddunken van hun hart. En dan wijst hij die mensen aan. Als het kaf dat wegstuift voor de wind. Gij andere gebroedsel, wie heeft u aangewezen te ontvlieden de komende toorn? Hij gaat zijn dorsvloer doorzuiveren. Calvijn die zegt, dat doen we al in de prediking. Iedere prediking, dat is als het ware die wan die de Heere steekt onder het volk en het omhoog werpt. En uit de scherpe onderscheidende prediking om het kostelijk van het snode te scheiden. Catechismus noemt dat het hanteren van de sleutelen van het hemelrijk. Om in de verkondiging van het woord te rechtvaardigen het wel en de goddelozen het wee aan te zeggen. Maar gemeente, wij kunnen in de prediking wat dat betreft alleen maar de zuiverheid van het woord van God verkondigen. Zuiveren, hier staat niet zuiveren, maar doorzuiveren. Dat is Christus werk. Wij kunnen wel onderscheidelijk preken. We kunnen de kenmerken van de genade van Christus u aanwijzen en voorhouden. Naar de zuiverheid van het woord van God u. Het aan te zeggen, het wel en het wee. Maar wij kunnen niet doorzuiveren. Dat is een werk van de alwetende Christus. Want dat vlies, dat kaf. Dat zit zo vastgekleefd aan die korenkorrel. Dat als je zo'n korenkorrel in je hand neemt. En dat vlies zit er nog omheen. Dan zie je het verschil nauwelijks. Dat vlies, misschien heb je het wel eens gedaan. Om zo'n vlies van een korenkorrel af te wrijven. Van zo'n halm. En dan heb je in je hand de korrels en het vlies. Maar het zit er zo nauw omheen. Getrokken aan verkleefd. Daar komt de Heer in de schrift ook op te wijzen dat het voor een mens als het ware niet te bepalen is. De discipelen die dachten van Judas dat hij een van hun was. Ze hadden zoveel vertrouwen in Judas de discipel dat ze hem zelfs de beurs met het geld gegeven hadden. Maar Christus kende zijn hart dat het een verrader was, een dief. En daarom die prediking van kaf en koren is een ingrijpende prediking voor u en voor mij. Dat de profeet zegt, doorzoekt u zelf nauw, ja zeer nauw. Of we die grote reis mogen maken en of het huis van onze hoop en verwachting wel gebouwd is op die onwankelbare rots, doorzoekt u zelf. En weet u wat ik geloof, gemeente, dat als de Heere genade in je hart geeft, dan geeft dat als vanzelf dat je je hart voor God gaat openleggen. Heere, zou u mij willen doorzoeken? Ik vind dat zo vaak bij David dat hij zijn leven voor God openlegt. Dat is nou een kenmerk van het nieuwe leven, dat moet zichzelf zo vaak verdenken. Weet je waarom? Omdat we door genade gaan leren dat ons hart zo bedriegelijk is. Calvijn, die grote knecht, die zegt ergens in zijn geschriften, wij zijn geneigd gunstig over onszelf te denken. Maar de genade van God die maakt ons waar en oprecht. En dan legt David zo vaak zijn leven voor de alwetende God neer. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk wel tot uw eer. dan stellen we onze gewetens voor het aangezicht van God. En dat is nou het werk hier op de dorsvloer, want hier ligt de dorsvloer. En hier ligt nu al dat stro en dat kaf, maar hier liggen nu ook die korenkorrels. En mag u nou door die prediking wel eens geschud worden, geschokt. Worden nu wel eens al die uiterlijke vliezen van je leven afgetrokken. Zodat ge daar staat in uw naaktheid en in uw armoede voor de levende God. Daar is nou die prediking voor bedoeld. Dat is dat eerste zuiveren uit de verkondiging van het woord. Calvijn die zegt, daar begint het. Hier in deze wereld, in de dorsvloer van Gods kerk. Mag de wan zo wel eens onder u gestoken worden. En dat die wind uit het noorden, die ontdekkende wind uit het noorden, maar ook die zoele wind uit het zuiden, eronder doorwaait. En dat de Heer het gebruiken wil, om dat arme leven van zichzelf, nu door een wonder van Gods genade, te maken tot zo'n korenkorrel uit hem. Die daar terug mag vallen op de dorsvloer van Christus. Hier is het voorlopig. Maar zegt de reformator, straks op de grote dag is het definitief. Dan is het doorzuiverd. Dan is menigmaal in de prediking die wonder ondergekomen. En heeft de Heer al dat werk willen gebruiken tot zegen en genade van het hart. Maar dan op die grote dag, dan zal al het kaf worden weggeblazen dat wegstuift voor de wind. En dan zal de Heer tenslotte de korrels verzamelen in zijn schuur. En een iegelijks werk zal openbaar worden, zegt Paulus, in die grote dag. Dan worden we zelfs door het vuur ontdekt. Hoedanig een iegelijks werk is, zal hij het gaan beproeven. Dat vuur, dat vinden we hier ook bij Johannes in de tekst. Hij gebruikt in dit hoofdstuk 2 keer het woordje vuur. Eerst tot genade, maar dan tot oordeel. In vers 11 staat het tot genade. Dat is dat werk van Christus. Ik zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. De Heer, alles gaat wegbranden wat geen God en Christus is. Dat is door genade, opdat zijn werk mag overblijven. Maar op die grote jongste dag, dan komt dat andere vuur. Vers 12. En hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden en dan blijven de korrels over. Wie hier op aarde met tranen zaait, zal juichen als die vruchten maait. En in dat gezegende uur zijn schoven dragen in Gods schuur. Voor we gaan over naar de tweede gedachte, wil ik deze vraag bij uw hart leggen. Zeg gemeente, jonge mensen, kinderen, ben je nou, je zit hier al zo lang op de dorsvloer. En er is al zoveel gewaaid vanuit het noorden en het zuiden. En die koren en dat kaf en dat stro is zo vaak al geschud. Hoe mag het nou met u zijn op de levensreis? Bent u nou kaf? Of mag u door genade zeggen, koren om Jezus wil? Laat die vraag eens in uw hart zijn. Als we gaan zingen, Psalm 75, en daarvan bijzonder het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist, die als aller oppervocht, deze vernedert, die verhoogt. Het is van Psalm 75, bijzonder het vierde vers. Christus de grote landsman met de wan in zijn hand om het de dorsvloer te doorzuiveren. Nu in de tweede plaats de tarwe te vergaderen en straks nog het kaf te verbranden. Tarwe vergaderen, ja zo staat het in de tekst. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Moet u eens opletten hoe het hier staat bij de tarwe en straks bij het kaf. Hier staat zijn tarwe en straks in het slot van de zin het kaf. Ik zou haast willen zeggen dat is het grootste onderscheid. Zijn tarwe, dat betekent die korenkorrels die horen de Heere toe. Het is van hem, van die grote Christus, de landman. Hij heeft ze van eeuwigheid van zijn vader gekregen, ze zijn bezit door schenking. Vader, gij hebt ze mij gegeven en ik heb ze bewaard. In de tweede plaats is het zijn tarwe door koping. Hij heeft er de dure prijs van zijn hartebloed voor uitbetaald. En dan liggen we zo veilig in die handen van Christus, gemeente. Hoe het ook mocht tegenlopen, al kwaamt ge in de vallei van de schaduwen des doods, maar als uw leven mag liggen in de handen van Christus, door God bewaard is wel bewaard. Dat is de beste plek, jonge mensen. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken, zijn tarwe. Oh, wat is dat voor Luther vaak tot troost geweest. Hoe Satan ook woedt en tiert. Maar dan wist hij, het ontstaat een sterke held terzij. Zijn tarwe liggen in de handen van Christus wel bewaard. Wat betekent dat nou? Tarwe, zijn tarwe. Als je de verklaring van Matthew Henry erop naleest, dan zegt hij zo eenvoudig. Dat zijn de ware gelovigen. Die zijn als korenkorrels. Nuttig. Vruchtbaar. Bruikbaar. Niet van zichzelf. Oh nee, zeker niet. Van zichzelf zijn ze ook kaf. Maar door Gods genade is er in hun leven dat werk van Christus openbaar gekomen. Van zichzelf waren ze ook stro. Zouden ze in het vuur ook zeker voorbij gegaan zijn. En hun halm leeg en voos. Jonge jaren hadden we achter het huis waar ik woonde vaak een korenveld. En dan kwam het wel eens voor dat de regens te lang waren neergekomen en dan werd die akker zwart van de regen, te weinig zon. Konden die korenkorrels niet groeien. Als je dan zo in het najaar door het korenveld liep en je nam dan zo'n korenhalm in je hand en je wreef hem uit op je hand, dan had je alleen maar kaf, dan zat er niks in, leeg en vol. Hier zijn de korenkorrels door de genade Gods er heeft die zonne der gerechtigheid op mogen stralen. En die levens die zijn gevuld, die mogen de goede reuk van Christus verspreiden in die ootmoedige kinderlijke vrezen des Heren, de voetstappen drukken van de grote koning. Dat zien ze zelf niet. Maar God ziet het wel. Heer Jezus heeft dat een keer zo prachtig uitgedrukt. Hoe nou die korenkorrels zo gevuld zijn met zijn genade. Zegt hij zo, ik ben in de gevangenis geweest. Ik, zegt de Heer Jezus. Hij bedoelt zijn verdrukte ziel. Ik ben in de gevangenis geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was naakt, en gij hebt mij gekleed. Ik was dorstig, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was hongerig, en gij hebt me brood gegeven. En dan zullen die korenkorrels, die kinderen des Heren, straks in die grote dag zeggen, Heren, waar? Waar hebben we u in de gevangenis bezocht? En waar hebben we u gekleed? En waar hebben we u te drinken gegeven? En dan zal die alwetende Christus zeggen, dat hij dat werk in hun gezien heeft. Dat werk der genade. Van zichzelf hebben ze het niet gezien. Dat is nou ook weer zo'n kenmerk van die halmen. Als die halmen gevuld zijn, dan worden ze zwaar. En dan beginnen ze te hangen. Die koppen die beginnen als het ware in de doorleving van de onwaardigheid. Die korenhalmen die beginnen te buigen. Dat ze weten, Heer, het was alles uit u, door u en tot u. Dan zien ze het zelf niet, maar Christus die heeft het gezien, die alwetende Christus. En die zal in die grote dag der dagen zeggen, en dan gaan de schuren van God op, komt in. Gij gezegende mijns vaders, en beërft dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Het is zijn tarwe, hij heeft ze gekregen van zijn vader, en hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Ach, ik denk dat u zo al luisterende bij uzelf zult vragen. Van mezelf ben ik ook maar droog stro en leeg kaf. Hoe ontstaat nou die tarwekorrel? Heeft de Heer Jezus een keer gezegd. Dat is het wonder van de tarwekorrel. Heeft de Heer Jezus uitgelegd. Hoe dat nou ontstaat, dat wonder. Ik weet niet of hier boeren, landbouwers in ons midden zitten. Ik heb zelf jaren op het zendingsveld mogen dienen. En dan lieten die boeren mij wel eens zien hoe dat ontstond. Het was daar dan meestal rijst of jam. Maar dat is allemaal precies hetzelfde als met het tarwegraan. En Jezus heeft gezegd hoe die korrel ontstaat. Het tarwegraan van de zaaier in het voorjaar in de aarde valt en sterft, dan komt er een nieuwe groene halm en brengt vruchten voort, 30, 60, 100-voudig. Maar zegt de Heer Jezus, als dat gezaaide tarwe nou niet sterft en er blijft zomaar op de grond liggen, dan brengt het geen vruchten voort. Dat is nou het geheim van de tarwekorrel. Dat moet eerst sterven om te leven. Die boeren in Izidi lieten me dat ook wel eens zien, dat wonder. Die hadden dan meestal jam en dan deden dat is een soort grote aardappel. En dan namen ze een schijfje van die jam en dat deden ze in de grond. Meestal maakten ze er ook een modderhoop van en dan staken ze het in de grond. En dan een paar weken later zeiden ze, dominee, kom eens kijken. En dan maakten ze hem open en dan was de jam dat schijfje weggeteerd, weggestorven. En dan weer een paar weken later, dan zag je dat uit dat stervende, dat nieuwe leven omhoog sproot. En dan in de oogsttijd, als uit die kleine schijven, een nieuwe grote jam. En dat zegt de Heer Jezus, zo is het nou met die graankorrel. Dat wordt gezaaid om te sterven. En dan het wonder. Uit dat sterven komt het nieuwe leven op. En zo is het nou. En gemeente, nou is Christus, dan wijst hij eerst op zichzelf. Want dan is hij toch in de eerste plaats die stervende graan. Waarvan Jesaja al gezegd heeft, dat broodkoren, dat moet verbrijzeld worden. Dan is hij die stervende graankorrel, die tegen zijn discipelen het gezegd heeft, ik moet overgeleverd worden. En door de fariseeën en de overpriesters gedood worden. Maar, ten derde dagen, En hij is die halm die voortbrengt een schuren die niemand tellen kan. Dat wonder van die graankorrel, dat is toch in de eerste plaats in die gezegende Christus. Hij heeft zichzelf overgegeven in de dood. Maar nu gaat hij dat uitwerken in al zijn discipelen, in al zijn kinderen. Dat is nou het kenmerk van die graankorrel. De Heidelberger Catechisme zegt, wat is nou de waarachtige bekering? Dat is dat afsterven van die oude mens. En dat opstaan van de nieuwe mens. Wat is dat nou? Verstaat u dat in uw eigen leven? Dat stervende bestaan. Weet je wie dat heel goed wist, wat dat is? De apostel Paulus. Hij heeft het daar maar altijd over dat stervende leven. Hij zegt, ik sterf alle dag. En tegen de Galaten, die mensen die dachten dat ze van die vrome mensen waren, toen zegt Paulus, nee Galatiërs, wie heeft u betoverd? Want ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Wat is dat, sterven aan de wet? Moet je daar, jonge mensen, je hebt toch nog wel die kanttekeningen bij je Statenbijbel. Je Bijbeltje, om dat eens na te speuren. Weet je wat de kanttekening zegt? Wat dat nou betekent, sterven aan de wet, zegt de kanttekening, dan heb ik door de heilige wet geleerd dat ik een groot zondaar ben. Mag ik het met het beeld van de tekst van vanmorgen zeggen, dat ik kaf ben en naar de wet de vloek en de dood onderworpen. En dat de gerechtigheid die de wet van mij eist, bij mij niet is. En dat de wet mij dus in de dood laat. Daar gaat die korrel van ons leven. Voor het aangezicht van de levende God. Dan wordt hij in de prediking uitgeworpen. En dan aan onze kant, gemeente, schiet niet anders over dan het sterven. En de dood, dat is nou de leerschool van Christus. Opdat uit dat stervende leven, dat nieuwe leven zou geboren mogen worden, dat God gaat bedoelen. Dat is nou de weg van de graankorrel. Mag ik het eens heel scherp zo zeggen? De Joden die dachten eigenlijk de heidenen zijn kaf. Maar weet je wat Gods kind zegt? Zitten ze hier vanmorgen ook? Niet mogen zeggen, Heer, u weet het. Maar als ik nou op mezelf zie, dan ben ik dat kaf. Maar, dan mogen ze ook nog iets meer zeggen. Mogen ze ook naar boven wijzen. Maar dan is Christus het koren. En daar gaat nou in dat stervende leven het hart naar uit. Naar zijn spreken. Om nou zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. En uit zijn dood en overwinning bekleed te mogen worden. Dan is het de roep van al die stervende graankorrels. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Johannes die predikte het. Hij wist het van zichzelf. Hij zegt, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Weet je wat dat betekent? Dat je weet, Heere, ik lig daar op uw dorsvloer in de totale onvruchtbaarheid van mijn leven. Maar mijn vrucht, die wordt alleen uit u gevonden. Uit die gezegende graankorrel Christus. Dat is nou wat die grote landman straks wil opvangen. In de zee van zijn alwetendheid. En die korrels, gemeente, die zal die dragen. In Gods schuur. En dat brengt ons dan tenslotte tot de laatste gedachte. Kaf verbranden. Ja, we lezen het laatste stukje van de tekst. En zal het kaf met onuitbluslijk vuur verbranden.
Ziet u het verschil? Er staan hele ingrijpende woorden in deze tekst. Vuur, verbranden, onuitblusselijk. Er staat hier in de oude Griekse taal asbestos, asbest. We kennen dat wel. Tegenwoordig is dat gevaarlijk, dat moet weggehaald worden uit de huizen als er asbest zit. Maar vroeger gebruikten ze dat omdat asbest kan niet verbranden. Dat staat hier voor onuitblusselijk. Asbestos. Onuitblusselijk vuur, dat blijft branden. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk woord wat hier staat. Dat is ook de ernst van de prediking die we vanmorgen ook op uw harten mogen leggen. Dat nou de toekomst van kaf en stro, dat is onuitblusselijk vuur. En toch gemeente, al is dat heel aangrijpend wat er in de tekst staat, maar toch is dat nog niet het ergste woordje. Ik zou aan de kinderen willen vragen, heb je dat nou vanmorgen uit de preek gehoord, wat nou het ergste woordje is? Dat is maar een klein woordje. Weet je wat het ergste woordje in de tekst is? Dat is het woordje het. Het. Er staat hier in het slot van de zin het kaf. Bij het koren stond zijn tarwe. Hier staat het kaf. Als we nou zonder zaligmaker, geliefde gemeente, leven, dan zullen we ook zonder zaligmaker sterven. Dan zijn we van niemand. Dan is het sterfbed tenslotte zo eenzaam. Ik heb het de laatste weken zo vaak meegemaakt. En dan zit je bij de sterfbedden en dan gaat de gedachte door je heen van wie is deze vader? Van wie is deze moeder? Van wie bent u? Van wie ben ik? En dat gaat heel nauw uit, want kaf, het lijkt op koren, het zit er als een vlies strak omheen getrokken. Maar de alwetende God weet wat de inhoud is. Paulus die zegt ergens, we kunnen hebben een gedaante, een uiterlijk van Gods zaligheid. En de kracht verloochent, dan zijn we net zo'n vlies. Maar dan mist het de korrel. Matthew Henry die zegt hier, het zijn de hypocrieten. Ze zijn als kaf, licht en leeg, onvruchtbaar, onbruikbaar. En als dan die avondstorm van die jongste dag er doorheen gaat, dan is het als kaf, zegt Psalm 1, dat wegstuift voor de wind. Ingrijpend. Wat een beeld hier. Heb je heel je leven op de akker gestaan van de prediking van Gods woord? Je hebt meegewiefwuifd op de winden die daar hebben gewaaid. Je bent opgegroeid onder de oude waarheid. Daar heb je gestaan als een strohalm. En daar zijn ook wel de vliezen en de beeltenissen van een korenhalm. Je hebt meegeluisterd, meegebeden. Je hebt er ook een mening over gehad. En tenslotte op die grote dorsvloer in die grote dag der dagen. Als nou de zaligmaker zijn wan, zijn mitsrei eronder steekt. En het voor de laatste maal omhoog wordt geworpen. En het nog eens doorzuiverd wordt op zijn zeef. Leeg gebleven. Ontzaglijk. Meegevoerd door de lucht. En tenslotte als kaf naar het onuitblusselijk vuur, asbestos. En daar wordt de tarme, die blijft liggen op die zeef. Het zijn maar van die eenvoudige, ootmoedige korrels. O, wat een wonder, ze worden verzameld. en gedragen in Gods schuur. Gemeente, mogen we het zo aan uw hart leggen. U bent zo bevoorrecht. Want de grote stad Rotterdam is vanmorgen niet op de dorsvloer. Ik weet niet waar ze zitten. Misschien hebben ze uitgeslapen. Of misschien zijn ze al bezig met hun hobby. Of misschien zijn ze wel op bezoek bij vrienden. Maar ze zijn niet op de dorsvloer. U wel. Gods knechten zijn al eeuwenlang bezig. Op de dorsvloer om te zuiveren. Doorzuiveren kunnen we niet, maar wel om te zuiveren. Die prediking van die zuivere leer naar Gods woord en naar de belijdenis. Dat onderscheid te maken tussen wel en wee. Wat ben je bevoorrecht? Om je voor hen toe te bereiden, om als een graankorrel, vraag het maar aan de Heere, te mogen sterven aan je hoogmoedig zondaarsbestaan. Maar dat eruit op mag groeien, net als in Izzy bij die Afrikanen. Dat ze zeiden, kijk eens wat een wonder, dominee, er komt uit dat sterven nieuw leven. Dat hebben we nou nodig. Dat is die zuivere leer der genade. Dat beeld dat kun je wel bewaren, denk ik. Dat is nou het hartekenmerk van de genade. Sterven geeft leven. Ik vond verschrikkelijk wat ik 2 weken geleden in de krant las. Dat kerken die ons nabij zijn, dat was een bijeenkomst over de Dordtse leerregels. En dat die predikanten uit kerkgemeenschappen, die ons altijd nabij waren, gezegd hebben, Dordt is nu uit de tijd. En iemand die het nog voor die Dordtse leerregels opnam, dat een andere prediker zei, u bent een spelbreker. Die Dordtse waarheid van die Dordtse leerregels. Maar dat onderscheid zo getrokken wordt tussen kaf en koren, onze vaderen in Dordrecht. O, blijf bij die oude, nieuwe waarheid. Jonge mensen, mag ik ook wat zeggen tegen Gods kinderen? Ik denk dat Gods kinderen, als ze bij haar hart zijn, en met aanzaf mogen zeggen, het is mij goed nabij God te zijn, dat juist Gods kinderen zoveel klagen. Heren, er zit nog zoveel vlies op mijn lijf. Ben nog zo der aarde aards, er is zoveel oppervlakkigheid. O, er is zoveel, heren, waar ik over moet zuchten en klagen. Juist de kinderen Gods, die hebben zoveel last van dat vlies, van dat kaf. En tegen de jonge mensen zou ik willen zeggen, heb de waarheid, die oude waarheid lief. En vraag het maar als je zo opgaat naar de prediking, Heere, zoudt u me vanavond willen wannen. Steek die vork van uw woord maar onder mijn leven. Wees er niet over geërgerd als die prediking scherp is. Al onze vaderen waren scherp, maar ook liefdevol. Geef niet als je leven wordt geschud en geschokt en beroerd en overtuigd. Dat is dat zuiverende werk van de verkondiging en de Heere gebruiken het om u te doorzuiveren, opdat ge daar in een stervensweg koren mag zijn voor de koning van de kerk. Wees maar niet afgunstig op de rijkdom en de voorspoed van de mensen van de wereld. Probeer niet de rijkste te zijn, zoals er in deze wereld gevochten wordt om de belangrijkste te zijn. Weet je wanneer je rijk bent? Wanneer je als zijn tarwe mag liggen in zijn doorboorde hand, de Heere toebehoren. En als we dan eenmaal aan het einde van ons leven komen, dan komen we voor het laatst op de dorsvloer. En als we dan mogen vallen door genade op die zeef, o, dan zal het waar worden wat hij tegen Petrus gezegd heeft. Simon, Simon, Satan heeft je wel zeer begeerd te drukken door de zeef. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat is nou het wonder van al de korenkorrels, ze liggen op die zeef. Omdat het zijn tarwe is. Hij heeft ze gekregen. En hij heeft ze gekocht. En betaald. En zo zal het waar worden voor al die korenkorrels. En de Heere geven het u. En ook mij. Hij zal zonder ramp te schromen. Eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich der goeder uur. Zijn schoven dragen in de schuur. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zo mochten we in het morgen u nog een ogenblik luisteren naar het werk van de grote landman op de dorsvloer. Het is een zuiverend werk. Altijd onder de prediking het kostelijke van het snode te mogen scheiden. En toch is het ook weer niet ons werk. Maar dat doorzuiveren, dat is Gods werk. U kent de harten en u proeft de nieren. En zoudt u willen geven in ons aller leven. Dat sterven van die oude mens. Maar ook dat opstaan van die nieuwe mens. Met die hartelijke blijdschap in God. Door Jezus Christus. Gedenk de student. In het middaguur. Zoudt u hem zelf als de grote leermeester willen onderwijzen, opdat hij ook anderen al de rechten van uw mond met lust en liefde mag onderwijzen om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 72, bijzonder het vierde vers, het rechtvaardig volk zal welig groeien en wat daar volgt. En we maken u nog bekend dat vanavond student Fortuin hoopt voor te gaan om 18:30. Donderdagavond 25 januari zal de kerkenraad vergaderen. Indien u deze vergadering wenst te bezoeken, dan vragen wij u vooraf contact op te nemen met de scriba. Volgende week zondag zal in de morgendienst dominee Silfhout voorgaan. In de middagdienst dominee Moens om 17:30. Tijdens deze dienst zal het sacrament van de heilige doop worden bediend. En de doopzitting zal plaatsvinden op donderdag 25 januari om 19:00 in de consistorie. Dit alles zo de Heere wil. En wij leven. gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.